77. Iemand belde aan de voordeur en tegelijk ging de telefoon over. Terwijl Linda naar de voordeur liep, haastte Jo zich naar het bijzettafeltje om op te nemen. Goedendag, spreek ik met de heer Dokus? Toen Jo hier bevestigend op antwoordde, klonk het volgende. Meneer Dokus, ik bel namens energiemaatschappij. Voordat de stem door kon gaan, zei Jo. Ah, u gaat mij iets verkopen. Nee, ik wil u alleen aanbieden om... Ja, ik zei het al, u wilt mij iets verkopen. Ik kan u echter verzekeren dat wanneer ik iets nodig heb, ik uitstekend in staat ben zelf te informeren naar hetgeen beschikbaar en wenselijk is. Veel geluk in de rest van uw carrière. Hij hing op en verzuchtte tegen zijn vrouw die net weer binnenkwam. Dat bel me niet register helpt ook geen bal. Ik denk dat we ons vast abonnement maar moeten afschaffen en alleen nog maar mobiel bellen. Je wilt het niet geloven, Jo, maar terwijl jij aan de telefoon was, wimpelde ik een colporteur van Eneco aan de deur af. Op dat moment rinkelde de telefoon weer. Woedend nam Jo op. Ik heb net al... Voor hij door kon gaan, klonk de stem van Wever. Hallo Jo, ik wilde je zo snel mogelijk laten weten dat het rapport over de vrouw op de stortplaats binnen is. Het is inderdaad Carol Jansen, de vriendin van meneer de heer. Opnieuw klonk de voordeurbel. Jo begon opnieuw te koken en riep tegen Linda, ik zal dat varkentje wel eventjes wassen. Hij trok de deur met een woeste ruk open en keek recht in het gezicht van Theo. Dat is gek. Het leek wel of je in één keer leegliep, zei Theo terwijl hij langs Jo de gang instapte. De koffie werd geschonken en Theo kreeg er een stuk zelfgebakken appeltaart bij. Heerlijk, Linda, wat maak jij altijd lekkere appeltaart? Die rozijnen erbij zijn voortreffelijk. Ja, ik laat ze altijd wellen in rum en eigenlijk hoort er nog een kaneellikeurtje bij. Dat zullen we dan maar niet doen, zo midden op de dag. Jo brak in en vroeg, heb jij ook een telefoontje van Wever gehad? Jazeker, en ik kan je nog meer vertellen. Ze hebben namelijk na een melding ook de tweewielbakfiets van Carol teruggevonden. En weet je waar? Op de Midden-Duinendaalse weg in Bloemendaal. Dat is een eind uit de richting. Ja, dat is het zeker. Maar dit betekent misschien wel een doorbraak. Onze jongens zijn nu de afvalbakken van dat adres aan het controleren, want in de plastic bak vonden zij siliconenimplantaten en in de bak voor het restafval grote stukken vlees. De eigenaar van het pand staat onder verdenking. En we hebben hem als taak hem te verhoren zodra hij thuiskomt. Zijn dochter zegt dat hij meestal om 4 uur thuis is. De rechercheurs stonden te wachten op de thuiskomst van de bewoners van de Midden-Duinendaalse weg. Jo stond verwoed te krabben. Ik snap het niet. Een mug heeft 1 druppeltje bloed nodig om zijn kroos te voeden. Dat mag je van mij zo hebben. Maar waarom word ik zo gepest door het kreng? Voordat hij gaat zuigen, brengt hij een stofje in mijn lijf, waardoor ik 3 weken lang een onbedaarlijke jeukende bult heb. Ik ben gewoon een onvrijwillige bloeddonor. En dat terwijl ze me bij de bloedbank niet wilden hebben. Waarom niet, Jo? Ze zeiden dat mijn stamcellen te veel jaarringen hebben. Je kan ook nooit eens ernstig zijn, hè, zei Theo zich omdraaiend. Voor op de weg stond een man naar hen te kijken. Hij wendde zijn gezicht af en liep snel door naar de karmeltrap, waar hij uit het zicht verdween. Een nieuwsgierige buurtbewoner, denk ik, zei Jo. 78. Peters oog werd getrokken door een hevig krabbende man op de oprijlaan van het huis waar hij het afval had gedumpt. Achteraf was het niet zo verstandig geweest dat hier te doen. Hij had de zwarte afvalbak weg willen halen en elders legen. Maar nu stonden hier overduidelijk 2 politiefunctionarissen voor het huis. Ze waren er sneller bij dan hij had verwacht. Hij had die fiets hier niet moeten achterlaten, maar hij had zo snel mogelijk thuis willen opruimen en was daarom met die bak teruggefietst met het idee hem de volgende dag weg te rijden. De fiets mocht niet bij hem worden gezien, dus had hij hem neergezet om het laatste stukje te lopen. Daarna had hij helemaal niet meer aan die fiets gedacht tot vandaag. Maar zowel de fiets als de afvalbak was nu buiten zijn bereik. Hij moest goed nadenken hoe hij de politie weer weg kon leiden uit deze wijk. Mac zou hier goede diensten kunnen verlenen. Zijn bestelling bij bol.com zou morgen komen. Hij kon het pakket online volgen en vanavond zou het duidelijk zijn op welk tijdstip hij thuis diende te zijn. Hoewel je niets aan een pakket kon zien, wilde hij toch niet dat er een briefje in zijn bus zou liggen met de mededeling dat het pakket bij zijn afwezigheid bij de buren was bezorgd. Voor de verandering zou hij de handleiding nu eens goed lezen. Meestal nam hij een apparaat op goed geluk in gebruik, maar dit was natuurlijk een serieuze zaak. De herinnering aan een episode uit een boek van de Amerikaanse journalist Carl Hiase stond hem nog bij. Een plastisch chirurg nam daarin een liposuctieapparaat in gebruik zonder de handleiding te lezen en had meer weggezogen dan het bedoelde vet. Grappig dat zijn Carl de aanschaf van dit apparaat mogelijk had gemaakt. Peter Carl, om precies te zijn, de man die hij toevallig had ontmoet, waarna ze samen doorgezakt waren in Amsterdam. Peter was bij hem ingetrokken en het duurde niet lang of hij had zwartgallig zijn hele levensverhaal opgehoest. Eerst was alles fijn, maar al spoedig begon Peter te slaan en dat was een echo van de ervaringen met zijn eigen vader. Niemand buiten hun eigen huis had ooit vermoed dat hij als kind regelmatig slaag kreeg. Het was de voornaamste reden dat hij nooit contact met andere kinderen zocht. Met zijn vader had hij op een gegeven moment kunnen afrekenen. Zijn moeder had altijd gedacht dat haar man haar had verlaten en hij had haar in die door hem gecreëerde waan gelaten. Peter mocht niet verder gaan op de weg van zijn vader, maar hij mocht wel verder gaan op de weg die hij zelf ooit voor zijn vader had bedacht. Hij had daarna de huur opgezegd en was in het huis getrokken dat op Peters naam stond. Peter had het geërfd nadat zijn ouders bij een ongeluk in het noorden van Pakistan waren omgekomen. Hij wilde niets met zijn ouderlijk huis te maken hebben. Gerard Rauwvoet werd op dat moment Peter Carl Engerling en met de papieren van zijn voormalige huisgenoot kon hij zich als zodanig presenteren. 79. De resten in de groenbak kwamen overeen met gevonden botten op het afvalbrengstation in de Waardepolder. DNA-sporen op de siliconenimplantaten uit de plasticbak werden gecontroleerd en ook de resten in de restafvalbak werden onderzocht. Bij de teamvergadering van Wever werd alles weer eens op een rijtje gezet. Willem was in de weer met een groot flip-over whiteboard. Een medewerker kwam haastig binnengelopen. Een bericht uit Duitsland, meneer Wever. Ze hebben de gezochte Aston Martin gevonden. Hij keek op zijn briefje en zei: hij stond net over de grens in de Bahnhofstraße in Kaldenkirchen, vlakbij het station. Een station. Waar gaat de trein naartoe? Theo keek al op zijn mobiel. Die trein gaat naar Venlo. Hij keek verder. En van Venlo kun je via Eindhoven naar Amsterdam. En overstappen in Haarlem, vulde Wever bedachtzaam aan. We moeten dit uitstapje van onze man maar eens nader gaan bekijken. Jij neemt contact op met Kaldenkirchje. Jij neemt contact op met Venlo. De vinger van Wever wees naar zijn medewerkers. Theo en Jo, jullie nemen het hele treintraject onder de loep. Daar moet iets te vinden zijn. Neem contact op met alle districten op de route. Alle telefoons stonden binnen de kortste keren roodgloeiend. De auto bleek net buiten de PNR-locatie Parkplaats Bahnhof gestald te zijn. Die parkeerplaats werd als niet handig beschreven. Je moest je van hier door hoge struiken worstelen over een natuurlijk gevormd paadje naar het perron. De jongens die bij de politie in Venlo informeerden, kregen te horen dat er niet lang ervoor een pas gedolven graf gevonden was op de Duitse oorlogsbegraafplaats bij IJsselstein. Het graf was gegraven naast die van de Nederlandse collaborateurs en SS'ers. Er stond een bordje bij met: deze was vergeten. Het was onbegrijpelijk dat niemand dit eerder had opgemerkt. Het stoffelijk overschot was naar Eindhoven gebracht voor onderzoek, zo werd gemeld. Willem Wever zocht direct zelf contact met Eindhoven en informatie werd uitgewisseld. Intussen volgden Theo en Jo het spoor van Venlo naar Amsterdam. Jo had alle tussenstations op de route genoteerd en Theo begon bij de halte Bokstel bedachtzaam aan zijn kin te plukken. Er was iets met Bokstel. Ja, daar was een boer opgevreten door zijn varkens, herinner ik me. Oh ja, een waanzinnige gebeurtenis en er staat me iets van bij dat het niet helemaal klopte. Ik ga dit even opzoeken. Even later kwam Theo terug de kamer in. Ik dacht al dat er iets vreemds mee was. Sorry, dat klinkt niet. Op zich is het opgevreten worden door je eigen varkens al vreemd. Maar de zoon van die boer zei dat alle valhekken open stonden en de varkens los in de stal liepen. Volgens hem kon dat helemaal niet. Jo stond op. Hier moeten we zelf maar op afgaan. Kom, we rijden naar Bokstal. Hun tocht was niet vergeefs. Want niet alleen konden ze het verhaal van de zoon zelf aanhoren en het mechanisme van de varkensstal bekijken, maar ze kwamen via de lokale politie ook in contact met een taxichauffeur die de man van de politieschets herkende als zijn passagier naar de boerderij op de dag van het ongeluk in de varkensstal. Een ander gegeven dat ze meekregen was dat de Nissan van de overleden varkensboer gevonden was op de parallelweg Noord, vlakbij het station. Jo had verzocht het interieur van de auto grondig te laten onderzoeken, waarbij ook op vingerafdrukken moest worden gelet. Op de terugweg kwamen ze in de avondspits terecht. Met horten en stoten reden ze op Utrecht aan, maar bij knooppunt Oude Rijn stonden ze definitief vast. 12 kilometer file, verzuchtte Theo, waarop Jo reageerde met: dit hadden we op 12 november moeten doen. Hoezo? Dan is het filevrije dag. De dag van. Jij met je kalender van bijzondere dagen, pruttelde Theo. 80. Het was net bezorgd. Peter pakte de grote doos uit. Dat was wel weer vervelend van die bezorging aan huis. Je had altijd weer een zootje karton, plastic en piepschuim. Grote brokken van dat laatste materiaal moest je altijd klein maken als je het in je container kwijt wilde en dan bleven overal die bolletjes piepschuim aan kleven. Het was haast niet op te pakken. Al dat plastic was ook volkomen onnodig. Het was de pest voor het milieu. Zeker nu je ook blikjes en drinkpakken bij het plastic afval mocht gooien. Hij had net ergens gelezen dat het daardoor niet meer mogelijk was om het plastic te hergebruiken. Dus omdat de verbranding van restafval duurder werd gemaakt, werd nu van alles bij elkaar geflikkerd in de andere containers voor papier, glas en plastic. Hoe moeilijk wilde je iets maken? Nederland verzoop in de regeltjes en uitzonderingen daarop. Maar nu ging hij eerst werk maken van de handleiding. Dat was ook zoiets. Deze besloeg circa 120 bladzijden. Ergens in het midden was een Nederlandse versie. Hij begon dus met het afscheuren van alle andere talen, tot hij de Nederlandse handleiding van 8 pagina's overhield. Dat moest maar weer in de papierbak. Hij keek nog eens naar het apparaat. Dit was er één voor de echte vakman. Met die gedachte en de handleiding nestelde hij zich op de bank met een glas droge rode wijn. Hij nam geen tweede glas, want ten eerste was hij voor matigheid en ten tweede had hij zin om zijn fraaie apparaat in werking te zien. Peter droeg het naar beneden en positioneerde het naast de tafel waarop Mac lag gekluisterd. De jongen keek hem woedend aan. Hoi Mac, wie ben jij? Waarom noem je me Mac? Je vergis je, ik heet niet zo. Je moet mij niet hebben, maar iemand anders. Laat me los. Laat me gaan, stuk fossiel. Nee, je hebt het mis. Jij bent Mac. Want ik zag jezelf bij de Mac vandaan komen en je bent tenslotte wat je eet. Crazy man, je bent hartstikke gek. Tut, niet zo heet gebakerd. Dat komt nou van die slechte voeding. Kom je vaak bij McDonald's? Dat gaat je niks aan, gek. Ach, je houding bevestigt mijn vermoedens. Slechte voeding resulteert in episodes van gewelddadig of agressief gedrag. En daar geef jij alle blijk van. Je bent een toonbeeld van agressie. Wist je trouwens dat slechte voeding ook het leren bemoeilijkt? Daarom is het zo zinloos je te onderwijzen. Ik zal die moeite dan ook niet nemen. Bedenk dat boosheid en angst heel dicht bij elkaar liggen. Je bent boos, maar straks ga je heel bang worden. Lachend liep Peter weg en hij trok de deur achter zich dicht zonder om te kijken. Op zijn gemak maakte hij zijn avond klaar. Mac hoefde niets. Een galgenmaal was overbodig. Eerst de angst maar laten indalen en dan overgaan tot de grande finale. Fluitend daalde Peter weer af naar zijn kelder. Bij het openen van de deur zag hij dat de angst de jongen inmiddels in zijn greep had. Peter maakte één hand los en zette het apparaat naast de tafel aan. Hij verstevigde zijn greep op de arm om deze naar het toestel te brengen. Mac vocht om vrij te komen, maar met slechts één arm terwijl alle overige ledematen vastgezet waren, duurde dat niet lang. Vol afgrijzen zag hij toe hoe Peter zijn hand in de machine duwde. Hij gilde toen het apparaat toehapte en verloor genadig het bewustzijn.